Dag mensen en welkom bij De Belegger. Gaaf dat jullie er weer zijn en we gaan het zoals gewoonlijk weer hebben over alles wat met macro- en micro-economie te maken heeft. En vandaag spelen beide zaken een rol, namelijk 1. De cijfers van Salesforce, de kwartaalcijfers zijn rond, dus die gaan we kort bespreken. Het aandeel is overigens ook bijna 5% gezakt, 10% in totaal als je ook nog de normale beursdag mee rekent. Naar mijn mening een flinke koopkans, maar we gaan zo bespreken waarom dat ongeveer zo is. En daarnaast gaan we ook macro-economische zaken bespreken, zoals het monster inflatie. Inflatie die heeft ervoor gezorgd namelijk dat vandaag de beurzen flink in het rood staan. Jerome Powell die is naar buiten gekomen en die heeft gezegd, inflatie is niet meer tijdelijk. Dus tot nu toe was er geen enkel bewijs dat inflatie niet tijdelijk zou zijn, maar nu denkt men daadwerkelijk dat inflatie, dat het woord tijdelijk niet meer moet gebruiken. Dat het waarschijnlijk het hele jaar lang volgend jaar gaat duren. Wat nog steeds tijdelijk is, maar het gaat dus wel veel langer duren dan dat we verwacht hadden. We gaan dat even bespreken. We gaan bespreken vooral, is er reden tot paniek? Is er iets wat we niet weten? Moeten we bang zijn? En wat gaat er precies gebeuren? Dus, jam-packed, volle agenda. Welkom en laten we snel beginnen. Maar voordat we dat doen, wil ik eerst even reageren op een comment die gisteren op mijn video is geplaatst. Gisteren plaatste ik namelijk een video over waarom Bitcoin eventueel naar nul zou kunnen. En ik heb daar natuurlijk zoals altijd best wel heftige reacties op gekregen. En een van die mensen die daarop reageert is Vincent. Vincent die zegt, als je afvraagt waarom mensen snel kwaad worden wanneer je kritiek of commentaar geeft bij hoe het eraan toe gaat, dan is het antwoord simpel. Je zegt in feite hiermee dat hun financiële dromen mogelijk, waarschijnlijk, niet waar zullen kunnen komen. Mensen zijn nu eenmaal vaak emotioneel wanneer het om geld gaat. Zeker wanneer het van hun wordt afgenomen. En ik heb even nagedacht over wat Vincent zegt. En het klopt, denk ik, als een bus. Ik denk dat heel veel mensen meteen, zodra ze mij horen zeggen, hey, het kan zijn dat dit een serieus gevaar is voor Bitcoin en het zelfs naar nul zou kunnen brengen. Dat ze denken, oh shit, Rabi wil mijn geld afpakken. Rabi wil dat Bitcoin omlaag gaat en dat ik al mijn geld verlies. En zo heb ik er nooit echt over nagedacht. Maar ik kan me inderdaad voorstellen dat mensen die een heel groot gedeelte van hun vermogen erin hebben zitten en die van ieder soort of ieder vorm van kritiek nerveus worden en zeggen, shit, als dit waar komt wat hij zegt, dan kan ik een groot gedeelte van mijn vermogen verliezen. Ja, ik kan me daar op zich wel in inbeelden. En voor de mensen die ik angst heb aangejaagd, laten we eerlijk zijn, ik ben niet hier om jouw angst of paniek of whatever aan te zaaien. Uiteindelijk heb ik niet eens zoveel macht als dat je denkt. Uiteindelijk ben ik iemand gewoon met een mening die zelf zijn eigen vermogen ergens in stopt. Zoals bijvoorbeeld Bitcoin, daar heb ik ook een klein gedeelte in. Het is niet zo dat ik Bitcoin iets gigantisch groots, wat eigenlijk niet zo heel veel, waar ik eigenlijk zelf niet eens zo heel veel aan kan doen of iets dergelijks, behalve dan natuurlijk gewoon een mening erover hebben, dat ik dat in één keer uit elkaar kan laten klappen doordat ik een mening heb en zeg, hey, Hillary Clinton die vindt dat dit iets heel gevaarlijks is en er zijn hele landen omgekomen enzovoort. Bekijk dat video als je mijn mening specifiek wil horen, maar er is wel een serieuze reden waarom Bitcoin kan dalen, waarom het serieus richting nul zou kunnen gaan, al zijn die mensen daar niet mee eens. Ik kan Bitcoin niet voor je verlagen, dus ik ben niet je enemy. Maar als dat soort uitspraken in het algemeen, en niet alleen bij Bitcoin, maar überhaupt in beleggen, als je nerveus wordt van het feit dat iemand kritiek uit, dan moet je je twee dingen afvragen. Eén, is het terechte kritiek? Ja, dan moet je je afvragen, oké, als het terechte kritiek is, waarom doet het me zoveel? Heb ik niet te veel risico genomen met mijn vermogen, waardoor ik nerveus ben en emotioneel reageer wanneer iemand een relatief terechte opmerking ergens over maakt? Dus dat is een serieuze vraag wat je je moet voorstellen en ik hoop dat ik daarmee in ieder geval wat mensen bescherm die dat soort gedachtes hebben. Want er zijn ook heel veel mensen, ik heb ontzettend veel goede, lieve reacties gekregen van mensen die zeggen, oh shit, je hebt me echt aan het denken gezet, ik had er nooit zo over nagedacht, ik merk dat ik heel emotioneel reageer. Inderdaad, dat zou inderdaad een groot gevaar kunnen zijn, maar ik acht die kans klein, dus ik blijf lekker met mijn bitcoins. En het is niet zo dat ik tegen je zeg, koop geen bitcoins of whatever. Nee, ik geef puur en simpel mijn mening over hoe ik mijn vermogen indeel. Dus, dat behandeld hebben, laten we overgaan naar Salesforce, jongen. Salesforce heeft namelijk kwartaalcijfers gerapporteerd en daalt ook redelijk flink. Als je kijkt in mijn portefeuille sta ik vandaag in ieder geval 11.000 verlies, maar 3.000 daarvan komt van Salesforce. Dus bijna 10% gezakt in mijn portefeuille. Nog steeds 31% winst erop, maar wel flink gezakt. En het is gezakt vooral in de after hours. Na beurs 6% gezakt en dat komt na de kwartaalcijfers. We gaan zo bespreken waarom het gezakt is, maar kwartaalcijfers waren op zich niet verkeerd, niet slecht. Want 1,27 tegenover 92 cent verwacht, dat is 30% of meer dan 30% zelfs aan een beat. Dus flink hoger dan winst dan dat er verwacht werd, winst per aandeel. Dat is 27% year over year. Omzet, lichtjes meer. Dus dit had op zich wel een prima beat kunnen zijn. Maar dat betekent niet dat je zo hard moet worden afgestraft. Nu betekent het ook niet dat je zo hard moet gaan stijgen. Want het is natuurlijk al best wel flink gestegen, jongens. Maar het is, het is niet de meest belachelijke beat qua revenue of iets dergelijks. Tegelijkertijd hebben ze wel guidance en dergelijke hebben ze ook wel omhoog gebracht. Volgens mij staat het niet hier, maar het stond wel in hun eigen website. Die gaan we ook zo meteen even doornemen dan. Maar sales were up 27% from 5.4 billion. 27% groei in omzet. But Salesforce said that forecast earnings per share for the December quarter would be between 72 and 73 cents. Lower than the Refinitiv analyst expectations of 81 cents. Dus dit is nummer 1 reden waarom Salesforce op dit moment aan het zakken is. Guidance is omhoog qua revenue en dergelijke. Maar qua earnings per share verwachten ze een veel mindere. Eigenlijk 10 cents minder dan wat analisten verwachten. And Sales Cloud, the company core product that salespeople use to track leads and opportunities, reported 1.5 billion in sales, up 17%, cloud business 20%, and the platform and other unit 1.27 billion in sales during the quarter. Ook Tableau en MuleSoft deden het op zich best wel goed. Tableau is een data analytics bedrijf die vroeger heel hot was. Het was de snowflake van toen, zeg maar. maar Salesforce heeft ze uiteindelijk overgenomen. En in juli hebben ze ook Slack natuurlijk overgenomen. En ik denk dat de acquisitie van Slack een relatief groot invloed heeft op hun winstgevendheid. En dat komt omdat Slack niet de meest winstgevende bedrijf is ter wereld. Ze zitten nog wel heel erg in de groeifase. Maar ik denk dat het op de lange termijn belachelijk veel waarde toevoegt aan de huidige klanten van Salesforce, maar ook nieuwe klanten aantrekt. Vooral heel veel MKB-klanten die historisch gezien voor Salesforce relatief moeilijk zijn om aan te trekken, omdat het MKB wat minder grote budgetten heeft, laat ik het zo zeggen. Ze zijn relatief duur, maar wel een fantastisch product. Ook EVBox gebruiken ze bijvoorbeeld, omdat hun systeem niet waterdicht was, waren ze naar Salesforce geswitcht en nu is dat het wel. Goed, over het algemeen prima cijfers, guidance en niet het allerbeste, lager dan wat analisten verwachten. Ik heb nog niet de kwartaalcijfer, ik heb nog niet de earnings call geluisterd, dus ik ben benieuwd waar dit specifiek door komt. Ik denk Slack, maar laten we zien wat ze straks in de earnings call zeggen. Sowieso zullen er vragen komen hierover. Als iemand hem al gehoord heeft trouwens, de kwartaalcijfers, of de earnings call, laat het even hier in de comments weten, zodat anderen het van je kunnen leren en overnemen. Maar goed, laten we even kijken naar hun guidance verder. Hier is de guidance. Revenue voor het vierde kwartaal wordt op 7,2 miljard geschat. Dat is ongeveer 24% groei jaar op rij. Hier zie je de non-GAAP earnings per share. Ja, op zich, dit is het enige waar je zou zeggen, daar vallen beleggers over. Voor de rest valt het prima mee. Guidance is ietsjes boven wat verwacht werd. Ook voor FY23, dus volgend jaar, wordt er flink wat omzet verwacht. 31 miljard, dat is ongeveer 20% groei. Ik weet het niet hoor jongens, volgens mijn berekening is het niet per se een ramp, niet per se een heel groot gevaar. Een ander iets wat natuurlijk veranderd is dat Salesforce een nieuwe co-CEO heeft gepromoot, namelijk Brett Taylor. Hij zat heel vaak bij de kwartaalcijfer announcements, heel vaak Volgens mij beantwoordde hij ook heel veel vragen van analisten en dergelijke. Dus hij was al een relatief hoge piet, maar nu is hij ook co-CEO. En dit is niet de eerste keer. Mark Benioff heeft in het verleden ook wel eens een andere co-CEO gehad. Die bleef niet heel lang, duurde ongeveer 2 jaar en hij was weer weg. Volgens mij staat het hier ook ergens. Keith Block hier, but stepped down less than 2 years later. Taylor told people he was expecting to get the CEO job soon. Dit werd ook besproken in dit artikel. Salesforce, a shift from Benioff to Taylor draws near. Dus heel veel mensen verwachten waarschijnlijk dat Brad Taylor, de vorige eigenaar van Quip, dat die Salesforce op termijn gaat leiden. Als hij geschikt genoeg is, zal hij waarschijnlijk het van Benioff overnemen. En dat is denk ik ook wel een beetje iets wat mensen niet prettig vinden. Want een CEO-shift is best wel een ingewikkeld ding binnen een bedrijf. Het verandert de cultuur van het bedrijf. Het verandert de visie van een bedrijf. Het verandert gewoon ontzettend veel als niet de founder, maar een ander CEO aan de macht komt binnen een bedrijf. Founder-led companies, dat is wel een van de dingen waar ik zelf persoonlijk naar kijk. Dit hoeft niet 100% altijd zo te zijn. Voor een goed bedrijf betaal ik ook als de CEO geen founder is. Maar ik heb wel graag founder-led companies. En ik denk met mij heel veel verschillende mensen. En dat is wel iets wat langzaamaan aan het veranderen is. Dus dat is interessant om te zien. Vooral omdat Mark Benioff natuurlijk een visie heeft waarbij hij Slack heeft gekocht. En hoe gaat die acquisitie eruit zien als Brad dat over gaat nemen? Dus dat voegt wat onzekerheid toe. Dat haalt Salesforce naar beneden. En ik denk persoonlijk, als het nog veel meer zou ik dan dit, een koopkans. En ik zal dan ook bereid zijn om bij te kopen. Daarmee hebben we Salesforce behandeld. Laten we even doorgaan naar inflatie. Inflatie in Nederland is flink gestegen. Inflatie in Nederland is 5,6% volgens het NOS. En hier zie je een hele mooie chart over hoe dit zich over de loop van tijd heen heeft ontwikkeld. Je ziet tijdens COVID een enorme daling van inflatie. Hier zat het bijna op nul. Richting deflatie gingen we zo wat. En daarna is het abrupt gestegen. En de reden dat dit zo hard gestegen is overigens, het lijkt heel hoog, hè, die 6% bijna. Maar het komt natuurlijk wel van een... dat zijn cijfers overigens year over year. Dus wat in vergelijking met vorig jaar, hoeveel is het gestegen? Ja, vorig jaar, jongens, zaten we aan 0,9%. Dus als het 6% in vergelijking met vorig jaar is gestegen, dan valt het redelijk mee, zou ik zeggen. Je ziet wel dat ergens in het midden en einde van 2021... dat het toen pas ging stabiliseren rond de 2%. Daar wil je hem ongeveer ook hebben, 2 à 3%. En dat betekent dus dat waarschijnlijk ergens eind 2022, mid eind 2020, na de zomer ook de inflatie in Nederland zou moeten gaan stabiliseren. Want dan komt het van een minder laag pitje als dat je tijdens COVID zag. Dus ja, op zich geen reden tot paniek, denk ik. Alhoewel heel veel mensen willen natuurlijk dat er paniek komt. Die hebben ook daar financieel belang bij dat er paniek komt. Maar ik zie er geen reden voor grote paniek. Ik denk wel dat het natuurlijk vervelend is voor mensen die een relatief laag inkomen hebben, die van maand tot maand moeten leven. Ik heb ook wel zo geleefd in het verleden. Als dan prijzen 6% lijken te stijgen tegenover vorig jaar en je inkomen stijgt niet zoveel, dan, ik weet het niet. Ja, voor die mensen is het wel echt ontzettend lastig. En voor mensen die een relatief hoog inkomen hebben, misschien modaal verdienen en een beetje over hebben, dan kunnen die mensen dat wel gewoon aan. En het gaat ook vooral erom dat je dat gewoon aan kan. En voor inflatie hoef je echt niet bang te zijn. Zeker als je assets bezit, assets die in waarde kunnen stijgen, dan zit je relatief goed. Of dat nou overigens Bitcoin is of een andere asset, dat kun je eeuwig doordiscussiëren. Maar over het algemeen, mensen die assets bezitten, die profiteren van een hogere inflatie, maar ook van hogere rentestanden lage rentestanden en dat soort zaken. Maar Jerome Powell, die zegt dus, die heeft vandaag een meeting gehad en die zegt, Powell also said it's probably a good time to retire the word transitory to describe inflation. Dus Powell die zegt, tijdelijk inflatie moeten we eigenlijk niet zeggen. Het is niet zo dat inflatie eeuwig gaat duren, maar als we dat blijven zeggen, dan moeten we continu terugkomen van, oh ja, het was tijdelijk. Dus we gaan het woord transitory niet meer gebruiken. En de reden is dat ze verwachten dat inflatie ietsjes langer duurt. En dat komt door de nieuwe zorgen over de nieuwe COVID-variant. Want in Nederland heb je natuurlijk al lockdowns. In heel veel andere landen heb je ook lockdowns in Europa. In de VS zijn ze dat aan het overwegen. Laten we even verder lezen wat ze zeggen. In an appearance before the Senate, the Fed chief said he thinks reducing the pace of monthly bonds bond buys can move more quickly than $15 billion a month and schedule announced earlier this month. Powell said he expects the issue to be discussed at the December meeting. Dus in december gaat de centrale banken bepalen of ze nog sneller gaan taperen. Dus die afbouw van de noodsteun, die gaan ze nog sneller naar beneden halen. At this point, the economy is very strong and inflationary pressures are higher and it is therefore appropriate, in my view, to consider ramping the taper our asset purchases, which we actually announced in the November meeting, perhaps a few months sooner. I expect that we will discuss this at our upcoming meeting. Eindelijk, jongens. Ik heb het heel vaak gezegd. Ik hoop dat ze sneller die rentestanden verhogen. Ik dacht niet dat het zo snel zou gebeuren, maar het is wel... Het moest wel op een gegeven moment gebeuren. Want als het goed gaat met de economie, wil je natuurlijk zorgen dat die rentes omhoog gaan. Enige nadeel is wel dat als rentes omhoog gaan, dat je initieel een reactie kan krijgen waar de markt zich op moet voorbereiden. Dus de markt die moet al die verschillende zaken gaan incalculeren. En dat betekent dus dat we waarschijnlijk ergens in het midden van volgend jaar, zoals ook overigens verwacht, en misschien ietsje sneller... Ik had zelf verwacht richting juli, augustus, maar het gaat waarschijnlijk in juni zijn dat we een hogere rentestand krijgen. Er zijn bedrijven die van profiteren. Daar heb ik ook zelf een bedrijf gekocht die namelijk daarvan gaat profiteren. Waarschijnlijk, naar mijn mening. The initial tapering schedule would have been seen bond purchases wrap up around June. If the committee chooses to accelerate, that could mean a close earlier than spring, giving the Fed leeway to raise interest rates anytime thereafter. Dus, wat ik had gezegd vorige keer, is dat ergens tegen juni waarschijnlijk die noodsteun wordt afgebouwd. En dat we ergens tegen juli of augustus een verhoging van de rentestanden zouden moeten zien. En nu lijkt het alsof dat iets eerder gaat zijn. Dus waarschijnlijk ergens in maart, april of iets dergelijks dat die tapering wordt afgebouwd. Dus dat het tegen die tijd klaar is. Misschien zelfs eind maart of jezelf. Eind maart. En alles daarna, dus misschien 2-3 maanden voordat we eigenlijk hadden verwacht dat die rentes omhoog zouden gaan, dat waarschijnlijk gaat gebeuren. En het is belangrijk dat de Fed dit soort dingen van tevoren duidelijk communiceert. En dat is waar Jerome Powell ook bekend om staat en dat is dus wat hij in dit geval ook gedaan heeft. Het gaat waarschijnlijk ietsje sneller, waarschijnlijk 2-3 maanden sneller voordat die rentes omhoog gaan. En de markt die moet daarop adjusten, die moet bepaalde berekeningen maken en die kijken wat voor aandelen uiteindelijk onderaan de streep gaan overleven. Dat betekent dus dat high multiples, bedrijven die relatief weinig winst maken en dergelijke, dat die onder druk komen te staan de komende tijd. Is dat natuurlijk nooit gegarandeerd en de markt die doet niet altijd precies wat het moet doen. Maar dat is wel wat onder normale omstandigheden gebeurt wanneer rentes omhoog gaan. Dus interessante tijden, hele interessante tijden. Zoals ik zei, ik weet niet wat er gaat gebeuren. Maar ik vond het wel spannend wat er zou gebeuren in een tijd waarin we... ik weet niet of het de 5e of 6e golf is inmiddels van COVID zitten. En in een tijd waar economie het belachelijk goed doet, maar de rentes belachelijk laag zijn en er heel veel bedrijven zijn die het gewoon heel moeilijk hebben. En ook heel veel bedrijven zijn die massaal aan het profiteren zijn. Dus je krijgt een soort van een tweedeling in de economie. En niemand heeft hier een map voor, niemand heeft hier een gids voor, niemand weet hoe ze hiermee om moeten gaan. Maar laten we zien hoe het gaat lopen. Ik weet onderaan de streep dat de bedrijven waarin ik zit, dat die eigenlijk alle verschillende omstandigheden moeten kunnen doorstaan. Een bedrijf als Salesforce, ja, die daalt vandaag misschien, die daalt morgen, die daalt misschien een weekje of 2 weken, whatever. Maar daarna gaat die ook weer stijgen, want de technologie erachter, het competitief voordeel, al dat soort zaken, die blijft gewoon staan. De lange termijn vooruitzichten waar bedrijven moeten digitaliseren en dergelijke, die blijven gewoon staan. En daar gaan bedrijven die goed gepositioneerd zijn altijd van profiteren. En zeker als ze echt goed gepositioneerd zijn, kunnen ze ook hun kosten laten stijgen of hun prijzen laten stijgen met inflatie en zijn ze gedekt. En daarmee... heb ik denk ik alles behandeld wat ik vandaag met je wilde behandelen. Ik hoop dat je het een interessante aflevering vindt. Laat me weten wat je van dit soort zaken vindt. Ik weet trouwens wel dat ik nog even een dingetje vergeten ben. Olie en gas, die dalen wel flink. Dat komt omdat de reserves in de VS nu weer gebruikt worden om aan de vraag te voldoen. En dat zorgt wel ervoor dat er redelijk wat ruimte komt voor inflatie. Dus de effecten hiervan moeten we ergens volgend jaar pas gaan zien. Want dat zijn wel de twee grote boosdoeners als het op inflatie komt. Dus laten we zien wat de effecten ook daadwerkelijk hiervan gaan zijn. Dit is niet iets wat denk ik ingecalculeerd is, heel erg veel. Maar laten we het zien, jongens. Laten we het zien. Dank voor het kijken en ik zie je morgen.